Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 63, daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Het is het tweede vers van Psalm 63. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het boek der psalmen, daarvan de 27e psalm. Wij herzeggen u psalm 27, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgens Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Of schoon mij een leger belegerden, mijn hart zou niet vrezen, of schoon een oorlog tegen mij opstond, ik vertrouw hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Tot zover deze schriftlezing.
Psalm 89, we zingen het negende. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. De versen 9 en 15 uit de 89ste psalm. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen vinden we in Psalm 27, de versen 13 en 14, waar we Gods woord lezen. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heer, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Gelovig uitzien naar het goede des Heren. We letten daarbij op drie gedachten met de hulp des Heren. Ten eerste op de beproeving daarin. Ten tweede de grond daarvoor. En ten derde de opwekking daarbij. Gelovig uitzien naar het goede des Heren. De beproeving daarin. Er staan drie woorden cursief gedrukt, kinderen. En jullie Bijbel misschien ook wel. Ik ware vergaan. Dat staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat hebben onze kanttekenaren ertussen gevoegd om het duidelijk te maken. Het geeft maar aan in welke druk en moeite en omstandigheden David deze tekstwoorden heeft uitgesproken. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Een zin die niet afgemaakt is. En daar spreekt heel wat uit. De grond daarvoor. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien. Hoe komt nu David aan dat geloof? Onze kanttekeningen zeggen zo mooi. Het geloof in Gods beloften. Daar hebben we de grond. Voor dat gelovige uitzien naar het goede des Heren. En dan de opwekking daarbij. Wekt nu David alleen zijn eigen ziel op? Of wekt hij ook de zielen op van zijn metgezellen? Of van zijn mannen? Van zijn soldaten? We laten het in het midden. Maar ik las een mooie verklaring. Die zei, het is een vrome aansporing voor alle die het om de Heere te doen is. Die vrome aansporing noemen wij dus de opwekking daarbij in onze derde gedachte. We zitten nog met een vraag. Wanneer is deze psalm eigenlijk gedicht? We weten het niet. U zou het net zo graag weten als ik, denk ik. We laten dat ook rusten. Het liefst zie ik het ten tijde van de vervolgingen door zijn eigen schoonvader koning Saul. Dat is de stof van de Bijbellezingen van de achterliggende maanden, waarin we daarop gelet hebben. We laten het voor de zekerheid maar even rusten, al noemen we in dat verband wel een paar dingen die we toch eigenlijk wel in de psalm terugvinden. Want we hebben erop gelet dat hij zijn vader en moeder bij de koning van de Moabieten heeft gebracht. Omdat het voor hen te gevaarlijk werd. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, zegt hij in deze psalm. Hij heeft het over verspieders. Dan denken sommigen aan die geschiedenis waarvan we hebben gesproken in het achterliggende, dat hij werd verraden door Doeg de Edomiet. En welke gevolgen dat allemaal had. Een grijpende tijd. We gaan even, kinderen, terug naar deze jonge David. Want hij was nog maar jong toen hij door de Heere van achter de schapen werd geroepen en in het midden van zijn broers, door de oude Samuel, met olie uit een hoorn gezalfd werd. Daar zat hij, de jonge David, de schaapherder van zijn vader, die daar in de velden van Efrata, in de velden van Bethlehem, de Heere mocht vrezen en daar goede tijden heeft mogen hebben. Nadat hij was gezalfd, komt hij in de weg van Gods voorzienigheid aan het paleis. Want ze zoeken iemand die voor koning Saul op de harp kan spelen, want een boze geest verschrikt de koning Saul. David wordt geroepen en hij kan ontzettend mooi spelen. Wat is het mooi als we instrumenten mogen bespelen tot eer van God. De profeet zegt, brengt mij een speelman. David speelt en wij weten de ontzettende worsteling die daarop is gevolgd, want koning Saul probeert hem met een spies aan de wand te spitten. We kennen de geschiedenis dat hij Goliath, de reus van Gat, heeft verslagen. De Heere hielp hem met een slinger en een steen. 5 gladde stenen, de belofte die hij met zich mee mocht dragen, dat de Heere zou zorgen. En met een steen deed hij de reus ter aarde vallen en doodde hem met zijn eigen zwaard. Hij ging met Saul mee om tegen de Filistijnen te vechten en dan kwamen ze terug en dan zongen de vrouwen in de rijen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. En dan ontbrandt de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Want Saul gelooft dat David na hem koning worden zou. En achter Saul moeten we de helse Saul zien. De duivel, de Satan, die begint te geloven dat David tot koning gezalfd is, uit de stam van Juda komt en dat hij er nu alles aan gaat doen om dat te verhinderen, dat David niet op de troon van Israël komen zal. Gezalfd. Het hof, Goliath verslagen en dan de strijd. Dan moet David iets gaan leren wat hij nog niet eerder heeft gehad. Hij moet voetstappen gaan drukken. Hij moet proberen achteraan te komen. David moet gaan leren zichzelf te verloochenen. Na de grote verwaardiging dat hij gezalfd is, acht de Heere dat zo nuttig voor hem. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Maar het is een ontzettende bange tijd. Als hij tegen zijn zielenvriend Jonathan zegt, voorwaar zegt hij, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Dat is natuurlijk altijd zo. En als de dood die ene schrede zet, die ene stap doet en zijn hand op mijn schouder legt, dan moet ik met de dood mee God ontmoeten en de eeuwigheid aandoen. Er is maar als ene schrede tussen mij en tussen de dood. Woensdag is het Bijbellezing, dan hoop ik dat u er ook allemaal bent. Dan zien we ook de nood van David. Want dan moeten we stilstaan bij die stof. Nu zal ik nog 1 der dagen door de hand van Saul omkomen. Met de belofte de dood voor ogen. Met de belofte in de raadsels. Met het woord van God in de onmogelijkheid en in de strijd. En dan lijkt het net alsof er iemand vraagt, David, hoe kan het nu eigenlijk dat je toch iedere keer weer van die ogenblikken hebt dat je zo goedsmoeds bent? David, hoe kan het nu eigenlijk dat je daar in die spelonk van Adullam hebt gezongen? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ze staan je naar het leven. O, zegt hij, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Inderdaad, ik ware vergaan. Ik had alle hoop laten varen. Het zou niet gegaan zijn. Ik was niet op de been gebleven. Ik was bezweken. Ik was vergaan. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik zou vergaan zijn. En dan tekent hij zijn ellende. Hij tekent zijn nood. Hij tekent de grote gevaren. Hij tekent zijn ellende. Hij tekent zijn benauwdheid. Hij tekent zijn twijfels. De donkerheid, de duisternis, de strijd. Ik breng de nachten door met klaag. Ik lig gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar... Kanttekening 28 zegt, dit is een onvolmaakte en afgebroken reden van de profeet. Voortkomende uit de overdenking van al de schrikkelijke gevaren en zwarigheden die hem waren overkomen, zijnde zodanig dat hij menigmaal had moeten bezwijken, indien hem zijn geloof op Gods belofte niet had ondersteund. Ja, zo gesterkt dat hij zelfs nog anderen kon leren om de goede uitkomst met onverdrietelijk geduld en vertrouwen te verwachten, als hij in het volgende en hier doet. Zijn nood. En te midden van al die gevaren verheft David zich op de vleugelen van het geloof. Blikt hij over alles heen en weet hij zich geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste, want hij zegt, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent, hij verhoogt mij op een rotssteen, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn wederpartijders die rondom mij zijn, en ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren, ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Toch in de druk, in de benauwdheid, in de bekommering, in de strijd, de dood voor ogen. Maar als Gods kind zich mag verheffen op de vleugelen van het geloof en ze mogen over alles heen blikken. Zo ik niet had geloofd. Maar David gelooft dat hij het goede des Heren zou zien. Wat is het goede? Kanttekenaren zeggen, verlossing. In de tweede plaats, het beloofde koninkrijk. En ten derde, met de zegen van God. David gelooft dat de Heer hem op Gods tijd zal verlossen van zijn vijanden. Hij gelooft dat hij op Gods tijd de troon van Israël zal beklimmen. En hij hoopt op de zegen van de God van het eeuwige genadeverbond. Wat is nog het goede? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Wat is het goede? Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. En daar komt het goede. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid des Heren. Dat is de lieflijkheid van de drie enige God. Dat zijn de lieflijkheden van God de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon beloofd heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het zijn de lieflijkheden van God de Zoon, die uit eeuwige liefde beloofd had in de volheid des tijds naar deze vervloekte aarde te komen om aan het recht van zijn vader volkomen genoeg te doen en zich daartoe over te geven tot in de dood. Het zijn de lieflijkheden van God, de Heilige Geest, die het alles uit Christus neemt, het verstand verlicht, het hart toegankelijk en ontvankelijk maakt, het woord van God in de ziel brengt, het geloof schenkt, het geschonken geloof oefent. En dat was, er werd allemaal afgebeeld in het huis des Heren. Weet u wat de kanttekening zegt? Als het gaat over die ene begeerte, de lieflijke godsdienst, waardoor bijzonder de Messias met al zijn weldaden wordt afgebeeld. Bijzonder de Messias, de gezalfde, die werd daar in het huis des Heren afgebeeld. Brandoffer, het offer van Christus, het wasvat der reiniging, de toonbroden, de ark des verbonds met de twee stenen tafelen, de kruik met manna, de staf van Aaron die dood was geweest, maar weder levend was geworden. De Messias. Het is David te doen om de Messias. En in welke mate hij ten tijde van deze psalm er was in onderwezen dat de Messias uit hem zou voortkomen, dat wist hij wellicht nog niet ten tijde van zijn schoonvader koning Saul. Dat laten we daar ook maar rusten. Maar, daar gaan we zo naartoe, dat David ongetwijfeld geweten heeft dat daar in de tender samenkomst het vrouwenzaad werd afgebeeld. Dat is duidelijk. En om hem was het David te doen, het goede des Heren. In het land der levenden. Om dat te zien. Dat Hebreeuwse woord betekent met vreugde genieten. Als hij is verlost. Als hij het beloofde koninkrijk ontvangen zal hebben. En als God hem zal zegenen. Dan ziet hij het goede, dan ziet hij in dat alles de Messias. Gemeente, de psalmen vertolken het geloofsleven van Gods kinderen. Heel helder. Dat leven des geloofs, wat een kind van God mag beoefenen. Want het gaat zo vaak dezelfde gang zoals David mag gaan in zijn leven. Zo zien we het ook hier. David, hij kan te midden van alles eenvoudigweg dat goede niet missen. De gunst van God in Christus. Dat wil hij proeven, smaken, aanschouwen. En juist in het huis des Heren laat de Heren dat wel bijzonder zien. En zo is het in het leven van al die zondaren die God met David trekt uit de duisternis en brengt tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Het is hen allen om God te doen, om zijn gunst, om zijn gemeenschap, om hem te ontmoeten in de weg van zijn inzettingen. Om zijn woord heel persoonlijk te mogen horen. Waar is het hen om te doen? Gemeent, als nu door Gods geest worden ontdekt aan hun gemis. en aan de oorzaak ervan. Er ligt zoveel tussen God en hun ziel, want ze hebben gezondigd tegen God, zijn wet overtreden. En als ze daar aankomen bij het huis des Heren, dan zien ze iets van de deugd van Gods heilig recht in het vuur dat niet mocht worden uitgeblust. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten we door onszelf of door een ander volkomen betalen. En wat een wonder als een Israëliet door het geloof mocht gaan verstaan dat God voor een ander heeft gezorgd. Nu zijn er vanmorgen wier leven het is, zoals bij Isaac en Abraham, vader. Zie het hout en het vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? Waar is het lam? Dat moet bij God vandaan geopenbaard worden. In de weg van Gods inzettingen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waar is het hen nu om te doen? Het was David om verlossing te doen van de vijanden. Welgemeend, elk kind van God krijgt met een driehoofdige doodsvijand te doen. En in het begin denken ze in eigen kracht die nog wel de baas te kunnen. Maar dan komt er een tijd dat ze gaan zeggen, ik zal nog één der dagen door de hand van Saul omkomen. Dan wordt het benauwd van alle zijden. Ze zijn de Satan toegevallen. Ze komen erachter dat ze wel afscheid van de wereld hebben genomen, maar de wereld heeft van hen geen afscheid genomen. En de wereld vindt zulke een aansluiting bij hun gevallen zondaarsbestaan. En de bezoldiging der zonde is de dood. En vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zijn ze wel een onderdaan van het koninkrijk der hemelen? Hoe zullen ze het ooit worden? En als dan die Messias wordt gepredikt, het lam Gods wordt aangewezen, o gemeente, te midden van alle strijd, dan scheppen ze toch ook in zulke omstandigheden weer moed. En naar de mate het nu God behaagt zijn zoon te gaan openbaren in de belofte, dan krijgt de ziel zulk een verwachting en zulk een hoop, zoals David het hier zegt. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Alles komt daar tegenop. En is het weer eens een ogenblik goed, daarna verliezen ze weer alle moed. Wordt er weer naar het hart gesproken, zo ik niet had geloofd. Ik ware vergaan. Ze zitten in de kerk te luisteren. Het is goed en het is zoet. Ze zei nog niet thuis. Hoe ben ik toch aldus? Heren, ik weet het niet meer. En een ander moment, de schrift gaat weer open. En het geloof wordt geoefend op en neer. Meer neer dan op. En toch, gemeend, waar gronden ze nu het geloof? Die levende hoop op. De grond daarvoor. Dat gelovig uitzien naar het goede des Heren. Kanttekening 28 zegt dus zijn geloof op Gods belofte. Gemeente, wanneer is het geloof nu een hartversterkende genade? In druk en in kruis. In dieptepunten. In inzinkingen. Als het geloof zich richt op de God die heeft beloofd. Op de belofte die hij heeft gedaan. Op de inhoud die de belofte heeft. Dan is het geloof een hartversterkende genade. Dan mag het geloof zich vastklemmen aan de God des eeds en des verbonds, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Dan mag het geloof zich omhoog richten als ziende de onzienlijke. Kent u het? Ziende degene die niet is te zien. Hem zien in het woord, hem zien in de belofte, hem zien in zijn trouw, hem zien in zijn eeuwig wezen, hem zien in zijn alvermogende kracht om hetgeen hij heeft beloofd te vervullen. We gaan drie dingen noemen, gemeente. In de eerste plaats dus was David tot koning gezalfd. In de tweede plaats wist hij van Gods belofte. En in de derde plaats mag hij ook steun op Gods belofte vanuit zijn ervaringen vanuit het verleden. David is gezalfd. David die wist het wel. Als God hem had laten zalven, betekent dat dat hij van eeuwigheid verordineerd is. En die verordineerd is en in de tijd door God wordt geroepen en wordt gezalfd, dan is de zalving een vrucht op de roeping, op de verordinering, maar dan moet op die zalving het koningschap volgen. Dat is een goddelijk moeten. Dat kan niet anders. Ik zal niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik heb eens gezworen, we hebben het gezongen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. En bevestigd als de maan, kinder, zag je hem staan van de week. Zo zilverwit aan de hemel, als een teken van de trouwhoudende verbondsgod. Die niet laat varen de werken zijner handen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen. Staan mijn getuigen trouw te schrijven. Schitteren in elks ogen. Het kan niet anders. God is een waarmaker van zijn woord. Hij moet en hij zal koning worden op Gods tijd. Gemeente, we hebben er bij de Bijbellezing op gelet dat de Heere dan soms ook anderen om David heen wil gebruiken om die belofte van zijn koningschap te bevestigen. Toen hij voor Saul moest vluchten, kwam zijn zielenvriend Jonathan naar hem toe. En dan lezen we dat Jonathan zijn hart en zijn hand versterkte in God. En zij vrees niet, David, de hand van mijn vader Saul zal jou niet vinden. Want gij zult koning worden over Israël. Dat is voor David wat geweest. Dan ontmoet hij later Abigaël. En Abigaël gaat David uitnemende dingen zeggen. Hem bevestigen in zijn persoonlijke roeping. Dat hij geborgen is in het bundelke der levenden. En Abigaël gaat hem zeggen dat de Heere hem tot een voorganger heeft gesteld en dat hij het koninkrijk ontvangen zal. Zo ik niet had geloofd, ik ware vergaan. maar hij steunt en leunt op de belofte van die God die niet feilen zal in zijn trouw. David weet van de moederbelofte, het tweede wat ik wil noemen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. David, hij is zo'n onderwerp van die strijd. In deze tijd als geen ander ontdekt hij de strijd die in de moederbelofte voorzegd is als zo nabij. Dat ondervindt David als geen ander, dat hij zo door het slangenzaad wordt aangevallen. Wat zal het voor David geweest zijn bij ogenblikken gemeente, wonderlijke overdenkingen die we in het boek der psalmen terugvinden. David, hij weet het wel, ongetwijfeld, dat vader Jacob op zijn sterfbed het heeft uitgeroepen. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. David, kinderen, is uit Juda's stam die glorie won. Als hij die belofte legt naast het huis van zijn vader. En hij gaat nu als de gezalfde des Heren over de aarde. Juda, gij zijt het. Ongetwijfeld heeft David de profetie van Biliam geweten. Want er zal een ster voortgaan uit Jacob en een scepter uit Israël opkomen. En wat zei Biliam erbij? God is geen mens dat hij liegen zou, Biliam. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Dat heeft Biliam allemaal gezegd. David weet het. Hij leunt en hij steunt op Gods belofte. Is er nog een erfenis met de belofte? Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, heerlijkheid, voortreffelijkheid, gewilligheid, dierbaarheid, gepastheid, noodzakelijkheid. Uw ogen zullen de koning zien. Wat willen we nog noemen? Derde gemeente, de blijken van Gods gunst in zijn eerder leven. Hoe begint hij deze uitnemende psalm? Ik vergeet nooit meer dat ik in mijn vorige gemeente, trouwens in een consulentgemeente, ambtsdrager een kind van God begraven moest. En dat heb ik maar gedaan uit 27 vers 4. Dat ik psalm 27 toen begon. De Heere is mijn licht en mijn heil. Het zonk naar binnen. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik verwaard zijn? David zegt dat. Dat heeft hij ervaren. Dat heeft hij ondervonden. Hij weet wie God voor hem is. Zou hij dan niet steunen en leunen op de belofte van God? Er is nog wat. Hij zegt even later. Heere, gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet. Er staat geen punt. O God, mijn heils. Dus David krijgt. Kijk terug, gij zijt mijn hulp geweest. David vraagt voor de toekomst. Begeef mij niet, verlaat mij niet. Want voor het heden weet hij hoe het is. Gij zijt de God, mijns heils. Dit alles, gemeente, bewaart David voor een verkeerde moedeloosheid, voor al de grote vertwijfelingen in zijn strijd en in zijn aanvechtingen. En het is waar, het water komt soms Gods kinderen tot aan de lippen. De stof die we woensdag met Heere hulp, zo de Heere wil in mijn leven hopen te overdenken, geeft dat aan. Nu zal ik nog, één der dagen, door de hand van Saul omkomen. En tegelijkertijd, het kan gemeend, soms maar even later. En als het geloof zich weer verheft, en David mag over alles heen zien, dan richt het geloof zich op God, op zijn trouw, op zijn liefde, op zijn almacht, op zijn woord, op zijn belofte. En daarom, ziel in de strijd, in de worstelingen, in de aanvechtingen, David mag geloven, ik zal het goede genieten in het land der levenden. Ik zou vergaan zijn als ik dat niet mocht geloven. En zo zijn er wel, waar het gemis van zulke glans hen een eeuwige nacht zou baren, zo ik niet had geloofd. En wat geeft nu David mee aan zijn mannen? Hij wekt zijn ziel op, hij wekt de ziel van Gods gunstgenoten op. Het is een vrome aansporing voor alle die het om God te doen is. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht, weet u het nog, vorige adventsperiode. En ik hoop op zijn woord. Weet u de kanttekening nog? Ik wacht op hetgeen dat hij in zijn woord alle gelovigen beloofd heeft en aan mij in het bijzonder. Daar gaat het natuurlijk om. Om grond te hebben, goede grond, goede hoop, dan moet het woord bijzonder tot mij gekomen zijn. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Gaat eens na, heeft God tot uw ziel gesproken? Is Christus tot uw ziel gekomen? Behaagde het Gode zijn zoon te openbaren? Dan weet u met welk woord hij zich aan uw ziel bekend maakte. Ik heb het zelf. Te midden van alle strijd, leunt en steunt het geloof op Gods onfeilbaar woord. We gaan zingen. Psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het laatste vers. Thank you. gelovig uitzien naar het goede des Heren. De beproeving daarin, de driehoofdige doodsvijand die niet ophoudt de kerk aan te vechten. De grond daarvoor, Gods belofte, de opwekking daarbij. Wacht op de Heren, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Het geeft niet tot wie David het zegt. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht hebben. Als op een licht schijnen in de duistere plaats. Totdat de dag aanlichten en de morgensterren uw harten opgaan. Wacht op de Heere. Een vrome raadgeving voor alle die het om God te doen is. David weet hoe afhankelijk hij van God is. 1. David weet dat het wachten niet in ons bloed zit. David weet dat het wachten alleen maar geleerd wordt in een weg van beproeving. Gemeente, dan valt het tijdgeloof af. Die houden het niet vol. Die vinden dat maar niks. Die kiezen een ander spoor. Die gaan een andere weg. Maar de waarachtige gelovige leert wachten. Leert geduld oefenen. En hoe komt dat nu eigenlijk? Door de ingestorte liefde in het hart? Jazeker. Maar er is nog wel wat meer. Hoe komt dat nu, gemeente, dat die ware gelovige wacht op de Heere? De ingestorte liefde, de belofte van God, maar die ware gelovige die weet dat de Heere niks aan hem verplicht is. Die ware gelovige weet dat wanneer God met hem in terecht zou treden, gadeslaande zijn ongerechtigheden. Wie zou voor die God kunnen bestaan? Die ware gelovige kent zich zo afhankelijk, zo onwaardig, zo rechteloos. En toch, die ware gelovige, nog een kenmerk, die kan maar niet bij God vandaan blijven. En hier hebt u het, gemeente. Wacht op de Heere. Dat is geen lijdelijk wachten. Dat is geen lijdelijk afwachten. Dat is geen onverschillig afwachten. Dat is een gelovig wachten. Dat is een werkzaam uitzien. Dat is werkzaam in het geloof. Aan Gods genade troon, in de weg van Gods inzettingen. Een gelovig uitzien. Weet u wat het is? Dat wachten, gemeente. Gemeente hebben in een opgaande weg. Zal David misschien ook echt al ogenblikken gehad hebben van ik zit zo op de troon. Maar God brengt zijn kerk aan het einde van alle eigen verwachtingen, van eigen kunnen, van eigen menen, van eigen werken, van eigen doen en laten, dat er helemaal niks overblijft aan hun kant. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, dat blijft er over. Schoon, hè? Mijn hart zegt mij, o Heere. Dus het hart van David geeft hem in dat hij God moet zoeken. Het hart van David zegt tegen David, de Heere zegt toch, zoek mijn aangezicht. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gemeente, dat zoeken, dat verwachten, is in onderworpenheid aan Gods raad, aan Gods wil, aan Gods weg. Weet u wat het is? Het is als bij Jesaja, hebben we die schone profetieën in Jesaja 25 vers 9. Men zal te dien dagen zeggen, en daar komt hij. Deze is onze God, want wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Luister, Heere, Jesaja, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Wees een arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Weet u wat het is? Het is met Habakkuk boven op die wachttoren staan, kinderen. Een wachttoren die de legers hadden. En waar dan de wachter op stond om te zien wat er van de nacht was. Maar ook om te zien waar de vijanden zich bewogen. Om op tijd veiligheid te zoeken of zich danig te beschermen. Te wachten op de wachttoren. En zo stond de profeet Habakkuk op de wachttoren. En dan zegt hij, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Weet u wat het is? Met Micha op de wachttoren te staan. Ik zal uitzien naar de Heer. En ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Daarom zegt David, zijt sterk. Dat is het wachtwoord van de koning van de kerk. Tot zijn onderdanen, tot zijn leden. In de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand. Zijt sterk. Maar hoe kunnen ze dat nu in eigen kracht? Ze kunnen niks hebben. Ze kunnen niks verdragen. Ze kunnen niks lijden. Ze hebben niks. Zijt sterk. Hoe moet dat nu toch? En hij zal uw hart versterken. Kanttekening 32. Omdat gij hiertoe veel te zwak bent. En zulks bij uzelf dikwijls ook gevoeld. Zo heb goede moed. De Heere zal u met krachten voorzien, dat gij hem met geduld en bestendigheid zult verwachten. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Hoe doet de Heere dat? God schenkt de geest der genade en der gebeden in de ziel. En die geest der genade en der gebeden verheft de ziel op de vleugelen van het geloof en op de vleugelen van het gebed. En als nu de ziel maar wordt gesterkt door God zelf, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken, dan ondervinden ze goddelijke kracht. En dat doet hen geduldig wachten. Niet onverschillig, gelovig, uitzien op de wachttoren, in de weg der middelen, in de weg van het gebed. Ja, wacht op de Heere. Het zit niet in mijn bloed. Het is mijn bestaan niet. Wordt in de beproevingen geleerd door onwaardige en doodschuldigen, en nochtans, vertrouwend op Gods belofte, wachtend uitzien. Zo ik niet had geloofd, ik ware vergaan. Zonder geloof is het namelijk onmogelijk God te behagen. Die niet gelooft in de Zoon van God, die zal vergaan. Die zal in zijn zonde sterven, zegt de Messias in zijn omwandeling op de aarde. Begrijpt u het nu? Die niet gelooft. Zo ik niet had geloofd, zegt David, ik zou vergaan zijn. Wat een onderscheid. En nu moeten we onderzoeken. En onszelf beproeven. Of we in het geloof zijn. Of de Heilige Geest het geloof planten in onze ziel. Dat weten we. Dat geloof dat richt zich op het woord en op de God van het woord. Het geloof dat doet een onbekende God aanlopen als een waterstroom, aan wie die God zich begint te openbaren. Het geloof dat doet ons onszelf kennen, want het geloof gaat toestemmen wat het in de schrift leest. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En de bezoldiging der zonde is de dood. En vervloekt is een iegelijk. En buiten Jezus is geen leven. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Allemaal werkelijkheden die het geloof gaat geloven en toestemmen. Maar het geloof zou het ware niet zijn als niet alleen het kennen en toestemmen, maar ook het vertrouwen er niet zou zijn. Want het ware geloof is het kennen, toestemmen en vertrouwen. En dat kinderlijke vertrouwen doet naar boven zien en wachten op de Heere, de God huns hels. En die hier leren wachten, 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 die zullen straks eeuwig het goede zien. Eeuwig het goede genieten. Eeuwig in het land der levenden. Want daar gaat de levende kerk heen. Naar dat eeuwige leven. Naar het Kanaan der rust. Waar God is alles en in alle. En waar ze hem zien. De koning in zijn schoonheid. Eeuwig het goede genieten. Eeuwig de gemeenschap met God. Eeuwig in zijn tempel God dienen, nacht en dag. Eeuwig delen in de weldaden van dat eeuwige genadeverbond. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Psalm 138, we zingen daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Psalm 138, het vierde. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde des Vaders en de troost des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.